Voilà, dus welkom allemaal en ook welkom als je de recording bekijkt bij deze decision call. Ja, een call eigenlijk om u te helpen om te beslissen of dat het coach-to-coach traject iets voor u is. Of om er meer over te weten te komen, want er zijn een aantal mensen die hier zijn die gewoon al ingeschreven zijn, maar die misschien wel interesse hadden om nog wat meer details alvast te horen voordat we van start gaan in september, want dat is nog wel even. Maar ik dacht ook wel, om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om die momenten al vast te leggen in de agenda, moet ik daar op tijd mee zijn, want ik weet dat dat zelf gaat en met al die consultaties. Dus voilà, vandaar deze decision call. Wat is eigenlijk de bedoeling van deze call? Ja, ten eerste, wie ben ik eigenlijk? Want ik kan mij voorstellen dat sommigen van jullie zo mij wel ergens van kennen, maar misschien niet zo echt in detail of zo. Dus ik ga mezelf een beetje beter voorstellen. Ook wel even uitleggen waarom dat ik dit traject bied en ook wel een beetje waarom het op deze manier is en dat het niet gewoon een losse cursus is die dat ik geef. Hoe dat ik eigenlijk werk in mijn praktijk, of ja, in onze praktijk, want Loran is er ook bij en die werkt ook in onze praktijk. En waarop dat dan eigenlijk gebaseerd is. En dan natuurlijk de uitleg die dat u waarschijnlijk het hardste interesseert, van oké, wat zou jij kunnen leren of wat gaat je leren in dit traject? Ik ga dat zo wel een beetje toelichten aan de hand van hoe dat we dat praktisch gaan aanpassen, maar ook zeker al wat meegeven van oké, wat zijn dan zo wat tools, technieken en skills die dat je gaat aanleren, zodat je je cliënten eigenlijk op een diepgaandere en tegelijkertijd ook bredere manier gaat kunnen helpen, een beetje los van puur alleen maar voedingsadvies te geven. En uiteraard kunt jij al je vragen stellen. Ik zei het er juist al, onderbreek mij gerust als je een vraag hebt die relevant is van hetgeen dat ik net heb gezegd. Of als je nog andere vragen hebt of zo. Ik bijt zeker niet, dus stel ze gerust. Unmute jezelf of zet het in de chat. Maakt allemaal niet uit. Zeker als we met een kleine groep zijn, lukt dat gerust zo. Dus ja, wie ben ik eigenlijk, hè? Ik zei het net al, ik heb twee kindjes. De oudste is net 7 geworden en de jongste is 5. En ik ben, ja, sommigen weten dat misschien niet, maar ik was vroeger informaticus. Dit is eigenlijk al mijn tweede carrière. Misschien ook wel zelfs de derde, want behalve informaticus was ik ook een levende jojo. Ik heb eigenlijk heel lang enorm gesukkeld met mijn gewicht. Ik ben veel zwaarder geweest als nu. Ik heb veel minder gewogen als nu. En ik heb zo meerdere keren zo'n beetje die beweging gemaakt. Ik was echt zo iemand die dat geen evenwicht leek te vinden in mijn eetpatroon. En dat resulteerde ook wel in een moeilijke relatie met voeding, in een moeilijke relatie met mezelf. Ik denk dat iedereen wel wat cliënten meteen al kan bedenken die daarop lijken. Maar ja, toch dankzij wel wat hulp en door uit te gaan zoeken van welk eetpatroon werkt er nu eigenlijk voor mij, was ik er op een bepaald moment in geslaagd om dat toch eindelijk een beetje onder controle te krijgen, om een gezond gewicht te hebben zonder van die extreme schommelingen waarbij ik heel veel bijkwam of heel veel afviel op een te korte tijd. En dat inspireerde mij toen eigenlijk op dat moment om er zo wat, ja, vrienden en familie en zo mee proberen te helpen. En collega's die dat zeiden van, goh, hoe heb jij dat eigenlijk gedaan? Want jij bent zoveel afgevallen, help mij daar eens bij. Dus ja, ik deed dat zo'n beetje, hè, als vriendendienst. En tegelijkertijd deed ik op dat moment mijn job als informaticus eigenlijk totaal niet graag. Ik heb dat zelfs nooit echt heel graag gedaan, maar toen ik afstudeerde van middelbaar, ik wist eigenlijk ook niet echt wat ik ging doen. En dat was zoiets, qua was ik wel goed met computers, dus jobzekerheid, we gaan informaticus worden. En toen was een collega die ongeveer 20 kilo was afgevallen door mijn hulp. En die zei, zeg, jij doet die job helemaal niet graag. Jij moet hier iets mee gaan doen. Is dat niks voor u, zo diëtist te worden? Ik dacht, oh ja, weet je, eigenlijk misschien wel. Maar ja, je bent ondertussen fulltime aan het werk, een appartement aan het afbetalen. Het is niet dat je zomaar even terug naar school kunt gaan. Dus ik heb beginnen googlen, afstandsonderwijs, diëtiste. En ja, toeval of niet, de dag erna was het dus open deurdag in de Odyssee. Toen was dat nog KHO Sint-Lieve in Gent. Je hoort al, ik ben niet van Gent. Dat was de andere kant van het land voor mij. Maar ik dacht, oké. Als dat een manier is om het in afstandsonderwijs te kunnen doen, en toen was dat de enige school die dat had, misschien is dat wel haalbaar. Dus ik naar Gent, ja, combineren met een fulltime job, dat gaat toch moeilijk worden. Maar ik dacht, ja, ik moet dat toch echt wel gaan doen. Dus effectief mij ingeschreven. Heel zwaar parcours, want ik heb dan onderweg mijn twee kinderen gekregen. Dus dat was een uitdaging en ik zou het niemand aanraden, maar tegelijkertijd zou ik het wel zo opnieuw doen, want uiteindelijk, ja, ben ik er wel heel blij mee dat ik die beslissing heb genomen. Ben ik nu, ja, hoe lang al? 3, 4 jaar ongeveer, zelfstandige diëtiste. En toen ik startte, had ik er meteen zo in mijn titel bijgezet, ook body and mind coach. Ik wist nog niet heel zeker wat ik allemaal ging aanbieden aan mijn cliënteel, maar ik wist wel dat ik van in het begin zo wat meer de coachingkant wou uitgaan. Omdat ik wel al ondervonden had tijdens mijn werk als informaticus toen ik nog studeerde voor diëtiste, was ik eigenlijk met de grote baas van ons firma gaan babbelen en had ik hen eigenlijk overtuigd dat ik voedingsadvies mocht geven aan de collega's. 2 dagen per week zat ik daar in een bureau en konden de mensen eigenlijk gratis tijdens hun uren bij mij op consultatie komen en gaf ik voedingsadvies, maar dat marcheerde niet. Die mensen die wisten dat op een duur wel wat dat ze moesten doen, maar dat lukte maar niet om dat in de praktijk toe te passen. En toen ik dan de cursus psychologie kreeg in school, was ik eigenlijk zwaar teleurgesteld hoe beperkt dat eigenlijk maar was. En dat heeft mij toen ook wel gemotiveerd om tijdens de studies ondertussen al een coachingscursus te gaan volgen bij het Center for Self-Management, omdat ik voelde van er gaat meer nodig zijn dan gewoon uitleggen aan de mensen wat dat goed is om te doen. De meeste mensen weten dat wel, ik had dat ook wel door. Dus dat hielp wel al. Dus dat wist ik sowieso van oké, ik ga niet gewoon diëtist worden, het gaat meer een coach en een insteek hebben. En ondertussen doe ik dat dus al een aantal jaar. Hè. Dus onze praktijk is in Zonhoven, echt hele andere kant van het land, want ik ben ondertussen verhuisd naar de Limburg. En ik doe ook heel veel begeleiding online. Dat was eigenlijk op voorhand, voor corona, was dat al een tijdje, omdat mensen wisten dat ik zo wat anders werkte dan anders. En dat ging zo wel wat rond. En dan vroegen mensen die van verder kwamen, zo van, kunnen we dat dan niet online doen? En dat is sinds corona natuurlijk alleen nog maar meer geworden. En dan ja, vorig jaar eigenlijk begonnen met ook collega-diëtisten wat te gaan begeleiden, omdat er zowel wat... Ja, eigenlijk is begonnen met een vriendin, Celine, die ook diëtiste is, die mij had gevraagd van... Zeg, ik zie daar eigenlijk niet meer zitten. Ik haal geen voldoening meer uit mijn werk. Ik loop met cliënten steeds tegen dezelfde dingen aan. Ik vind het helemaal niet meer fijn. Ik vind het frustrerend. En jij werkt anders. Wilt jij mij dat niet leren? Kan ik bij u geen stage komen doen? Maar ja, die woont in Zottegem, Zonhoven, dat is ook niet te doen. Dus ik dacht, ja, oké, ik wil die dat helpen om dat te leren, maar dat gaat onbetaalbaar zijn voor haar en onhaalbaar waarschijnlijk ook. Weet je wat, als we nog een paar collega's hebben die daarin geïnteresseerd zijn, ik wil je daar een trajectje rond in elkaar steken en dan kunnen jullie de kosten dragen en dan is dat voor iedereen een win-win. Dus eigenlijk op een paar weken tijd had ik nog 6 andere collega's gevonden die daar wel interesse in hadden. En in de eerste ronde vorige zomer zaten ze er met 7 in. En dan ondertussen is er in maart een tweede groep gestart. Die waren met 15. En daar zat dus ook Loran in. Yay. En ondertussen heb ik ook zo wel een paar diëtisten die mij gevraagd hadden om zo wat te helpen bij de uitbouw van hun praktijk en dergelijke. Dat is iets wat ik ook doe, maar dat is heel kleinschalig. Ik kan zo maar een paar mensen tegelijk daarbij helpen in het refocus-traject, waarbij ik zo wat mee ga helpen van oké, waar loop je tegenaan? Heb je nog wel je ideale klant? Hoe kun je ervoor zorgen dat je meer klanten aantrekt die bij je filosofie en dergelijke passen en niet zo de mensen waar je liever vanaf vult misschien. En dat soort dingen, daar help ik daar eigenlijk in. Dat is wie dat ik ben. Maar waarom zijn jullie hier? Waar lopen jullie zoal tegenaan en waarom heb je interesse in dit traject? Wat zijn zo dingen waar je van merkt, daar heb ik ja, tools of zo voor nodig?
Ja, zal ik misschien starten of
Ja, doe maar.
eerst een volgende. Ja, ik ben ook zo gelijkaardig zo een beetje erin gegaan. Ik ben eigenlijk criminoloog van opleiding. Geen problemen met gewicht of zo, maar wel enorm bezig met sport, voeding, gezondheid in het algemeen. Dat ik zoiets had van, goh, ik wil mij ook een beetje heroriënteren. En ook van in het begin zo wat gevoel van goh, zo voedingsplannen opstellen, dat is goed om mee te starten misschien, maar uiteindelijk wil ik toch wel meer dan dat. En ik merk nu, ik werk al vrij coachend, maar toch zo soms dat ik denk van goh, misschien ja, ontbreek ik een bepaalde, ja, hoe moet je dat zeggen? Bepaalde tools of zo, om het zo nog iets visueler te maken of om het iets ja, meer zijn de mensen dan wat mee te krijgen. Want ja, soms stel ik een vraag en dan merk je van oei. En dan zeggen sommige mensen dat oei, ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, ja, oké. Okay. En dan ja, is dat zo wat zoeken. En, maar als ik zo misschien al wat gestructureerder zou kunnen te werk gaan, denk ik dat ik zo wat iets kan. Want nu ja, durf ik zo niet altijd erop doorgaan. Als ze zo,
ja.
Ik weet het niet, of ja, dat, ja, daar heb ik nog niet over nagedacht, dan stel ik wel wat bijvragen. Maar op een gegeven moment denk ik van, ja, ik laat het even los.
Ja, omdat je misschien ook zo denkt van, stel ik dat dan weet, wat dan?
Ja, nee, niet zozeer, maar dat ik denk van ja, misschien willen die mensen ook niet altijd even diep gaan als dat jij zou willen gaan. Want ik ben
ja.
iemand die heel gemakkelijk vragen stelt en dieper wil gaan, maar ja, willen ze dat wel? En in de opleiding hebben ze dat ook al aangegeven, zo van ja, je reed te emotioneel en zo te diep mogelijk niet gaan. Dus alleen dat is altijd zo'n beetje van, goh, waar is die grens?
Ja.
Want ja, je wil ook wel wat oplossingsgericht en niet te problematisch zo aan de slag gaan. Dus dat is mijn mistake.
Ja, oké. Ça va, merci om te delen. Zijn er nog mensen die daar iets over willen zeggen? Pieter, waarom heb jij je ingeschreven?
Hallo, ja. Waarom ik je heb ingeschreven, het interesseert me gewoon eigenlijk heel enorm. En ik heb eigenlijk heel goede resultaten met cliënten. Soms op bepaalde punten loop ik wel vast. En perfect is niemand. Maar daar zie ik nog wel potentieel. Ik zou vooral eigenlijk die verdieping willen. Ik kan heel goed oplossingsgericht. Ik zie, als iemand een issue zegt, kan ik daar direct 3 mogelijke pistes of zo. Ik ben daar heel analytisch in. Maar het is een beetje op de oppervlakte. Dus ik zou ook wel zo die... wat zit er achter dat eetgedrag? En misschien kom ik ietsje te snel met oplossingen of zo. Dus daar eigenlijk wat meer inzichten in hebben.
Ja. Cool, merci.
Je hebt mij hierin geschreven ook omdat ik ben zelf recent afgestudeerd. Recent, een paar weken geleden, heb ik mijn mail binnengekregen dat ik mijn diploma had. Dus zelf heb ik nog nul echt ervaring in het veld. Zelf op de stages dat ik heb gedaan dan na. Tijdens mijn stage heb ik ook een stage uit een ziekenhuis in Leuven. En heb ik dan ook gewerkt met enkele patiënten. En ik heb wel gemerkt dat ik bij bepaalde aspecten... Ik kan wel makkelijk op de oplossing komen en een plan opstellen voor die mensen. Maar ik merk dat ik die patiënten soms niet altijd even gemotiveerd krijg erin om het vol te houden of om het op lange termijn te houden. Want vaak
ja.
1 week en dan kan ik die gewichtsevolutie opvolgen op 1 week dan. Omdat ik in het ziekenhuis word, ik heb dag op dag gewogen dat je bijna. Maar dan na 1 week zie ik dan dat terug weer omhoog begint te gaan. En dan zijn die mensen van, oh, maar dat is, dan komen die af met allerlei redenen waarom dat misschien kan zijn. Maar ik heb het gehad bij een patiënt dat ik op de kamer was en ik zag dan effectief van allerlei snoepgoed daar staan en dan weer over die aanspreken en dan voelde hij zich direct daar al een beetje aangevallen over. En ik weet dan niet hoe ik dat dan concreet wil overbrengen, zonder dat ik die mensen daar echt in kwets.
Ja, right, merci. Ja, wat ik zelf inderdaad heel hard merkte, was dat er zo... Je hebt zo voedingsadvies en je kunt daar wel wat coaching in doen. Maar toch leek er zo nog een gap te bestaan tussen wat wij kunnen doen en wat in therapie kan gebeuren. En dat je soms ook cliënten hebt waar je van denkt, goh, eigenlijk zit daar, je voelt dat daar zo dingen onder zitten en die zouden waarschijnlijk best in therapie gaan, maar ten eerste staat daar niet iedereen voor open. Om ze daar al überhaupt naartoe te krijgen, dat is al heel moeilijk. En bovendien had ik soms het gevoel van, oké, maar sommige mensen hebben niet per se misschien therapie nodig, maar die zouden door de tools en de skills van in een therapie, hoewel ze niet op het niveau functioneren, zoals iemand die bijvoorbeeld depressief is of zo, hè, dat spreken we van een 3 op 10 of zo bijvoorbeeld, of mensen met eetstoornissen, die zitten natuurlijk veel lager. Maar iemand die bijvoorbeeld een 5 op 10 of een 6 op 10 scoort qua well-being, daar denk ik wel dat die tools zouden kunnen helpen om die op een 8 of een 9 te krijgen. En dat heeft me dan eigenlijk geïnspireerd om mij verder te gaan bijscholen. Ik ben dan in de tijd, en ik ga er straks nog meer over uitleggen wat dat is, een bijscholing gaan volgen van 6 dagen van ACT. En dat had mij toen al wel meteen zoiets gegeven van, wauw, hier kan ik wel iets mee. En ik ben dan zo iemand, ik leer dan nieuwe dingen en ik ga dat dan direct uitproberen bij cliënten. En ik merkte al direct van, goh, hier gebeurt wel van alles. Dus ik wou daar zeker nog meer over weten. En ik ben dan eigenlijk in een postgraduaat gestapt van 4 jaar in de contextuele gedragstherapie. En daar heb ik volgend jaar mijn laatste jaar van. Dus dat zit er bijna op. Ongelooflijk boeiende reis. Ik heb daar heel veel uit geleerd. Vooral ook voor mijn cliënten, maar het is ook wel voor mezelf een enorme persoonlijke verrijking geweest, omdat dat toch wel u helpt om ook naar uw eigen nog eens een keer te kijken. En ook zelf nog wat sterker in je schoenen te gaan staan en betere keuzes te gaan maken in de richting die er echt voor u toe doet. Want ja, effectief, hè, hoe gaat dat dan meestal bij een begeleiding? Mensen komen zo meestal voor 90%, zeker in zelfstandige praktijken toch, hè, binnen mij, ik wil afvallen. En meestal hebben ze dan een bepaald cijfer of misschien een kledingsmaat voor ogen. En gaan wij vaak als diëtisten of coachen, gaan we eigenlijk een beetje uitleggen wat dat ze zouden moeten kunnen doen. En zoveel mogelijk proberen dat ook nog praktisch te maken door tips te geven, recepten. En misschien inderdaad een beetje coaching om ervoor te zorgen dat dat dan ook effectief lukt. En bij sommige mensen marcheert dat. Hè. Er zijn mensen, en dat is misschien een stereotype van mij, maar ik heb een indruk, vooral bij mannen, dat dat vaak wel gewoon genoeg is. Daar zit dan vaak minder achter en die passen dat dan toe en die zijn dan content en die vallen af en dat is klaar. Dat zijn zo wat de Bourgondiërs die zo wat nieuwe recepten en zo nodig hebben en die zijn vertrokken. Maar heel vaak zie je mensen die dat, ondanks dat je echt goed advies geeft, dat gewoon gebaseerd is op gezonde voeding en hoewel dat je dat probeert stapsgewijs aan te brengen en hoewel dat je die niet op een streng dieet zet en ondanks dat je er een hoop coachingvaardigheden probeert tegenaan te smijten, dat die toch elke keer opnieuw dingen gaan doen die in totaal niet aan het helpen zijn. En waarom doen mensen dat toch? En dat heb ik natuurlijk in mijn opleiding als contextueel gedragstherapeut heel hard gemerkt van, ja, eetgedrag is niet zoiets dat op zijn eigen bestaat, een eilandje, zo met een eigen microklimaat, dat volledig onaangeroerd is door wat er in de omgeving gebeurt. Eetgedrag, ja, dat zit daar in het midden en bij wijze van spreken, als het op zee stormt, dan wordt het op het eilandje ook nat. Dus hoe raar dat we zouden denken dat mensen in staat zijn om eetgedrag zo op zichzelf daar iets anders mee te doen dan in de rest van hun leven, dat dat geen invloed zou hebben. En die belang van wat het daar rond zit, dat is natuurlijk superbelangrijk. En dat is hetgene waar we vaak inderdaad veel te weinig zicht op hebben als diëtisten. We gaan een beetje op zoek naar de WTF. En in dit geval is het niet what the fuck, maar what's the function? Wat is de functie van wat mensen doen? Waarom doen die wat dat die doen? En hoe komt dat? En ja, als je dat al weet en als zij dat ook weten, krijg je mogelijkheden om daar andere dingen in te gaan doen, om gedragsverandering te gaan veroorzaken. Ik ga eens drinken, want als ik zo van een groep spreek, krijg ik soms een droge mond. Eetgedrag en dieetgedrag, dat ziet er langs de buitenkant misschien uit als gewoon eten. Maar ja, heel vaak heeft dat veel meer te betekenen dan dat. Hè. En een typische voorbeeld dat we allemaal wel kennen, we associëren eten sowieso met gezelligheid en verbinding met andere mensen. En dat is ook heel cultureel bepaald, dat is ook heel normaal. En dat is op zich niet per se problematisch, tenzij dat natuurlijk zodanig vaak voorkomt dat je er heel bourgondisch door gaat leven. Maar heel vaak zit er inderdaad nog wel wat meer achter. Hè. En ja, we kennen allemaal wel de typische emo-eters. En ik denk, hè, in het intakeformulier waar jullie hadden ingevuld voor de wachtlijst, hadden ook wel heel veel mensen aangegeven dat ze interesse hadden in dit traject, omdat ze heel veel mensen hadden met emo-eten. En waar ze zo van zeggen, ja, het voedingsadvies is het probleem niet. Het is het feit dat ze eten eigenlijk gebruiken als manier om hun emoties te reguleren. En hoe dat je daar dan mee kunt omgaan, dat is een van de dingen die natuurlijk heel hard aan bod komt in dit traject. Maar inderdaad ook nog wel wat andere dingen. Hè. Bijvoorbeeld komt er soms wel uit dat mensen eigenlijk onbewust heel vaak, hè, dat hun gewicht eigenlijk een soort van buffer vormt. Bijvoorbeeld na een bepaald trauma dat ze hebben meegemaakt en dat dat hen op een of andere manier toch minder kwetsbaar maakt. Soms gaan mensen bijvoorbeeld heel hard bezig zijn met hun uiterlijk of met hun gewicht om niet te moeten bezig zijn met andere dingen in hun leven die dan moeilijker zijn om bijvoorbeeld te bespreken. En mensen vinden het soms gemakkelijker om te klagen over hun gewicht dan om toe te geven dat ze heel onzeker zijn over hen als echt als persoon. En ik zeg heel vaak gemakkelijker, want dat is heel vaak uiteraard helemaal niks gemakkelijk aan en ze doen dat ook niet bewust, maar zo werkt het soms wel. Of dat mensen bijvoorbeeld hun gewicht een beetje ook weer onbewust als een soort van excuus gebruiken om bepaalde beslissingen niet te moeten nemen of bepaalde dingen niet te moeten doen. Zoals een cliënt ooit op een bepaald moment door de gesprekken en zo begon door te krijgen, dat ze zichzelf telkens saboteerde, omdat ze eigenlijk schrik had Ze had altijd de verwachting gehad, als ik slank ben, dan ga ik wel een man vinden. En elke keer als ze in de buurt van haar doel kwam, kwam ze terug bij. En dan had ze op een bepaald moment, dankzij de gesprekken, door van, ik heb gewoon zoveel schrik dat als ik slank ben, ik nog altijd niemand ga vinden. En wat dan? Dan gaat het niet meer over mijn gewicht, maar dan gaat het blijkbaar over mij, dat mensen me niet willen. Wat zegt dat dan? En dat was gewoon zo'n beangstigende gedachte, dat hij zichzelf eigenlijk onbewust elke keer saboteerde, zodat ze dat niet hoefde vast te stellen. Dat kan ook een reden zijn waarom mensen bijvoorbeeld hervallen in oud gedrag. Of mensen die ja, bijvoorbeeld zichzelf gefaald voelen in een ander domein van hun leven, zoals het moederschap bijvoorbeeld, en dat zo moeilijk vinden om dat aan zichzelf en aan de omgeving toe te geven, dat ze ook weer aanhalingstekens liever teleurgesteld zijn over het feit dat hun dieet niet gelukt is en dat ze daarover kunnen zeuren, dan te moeten ja, echt bezig zijn met hetgene wat er eigenlijk echt speelt. Allemaal dingen waar we meestal als diëtist totaal geen zicht op hebben, laat staan dat we weten hoe we daarmee zouden kunnen omgaan als we het wel weten. Dus ja, wat we eigenlijk vooral geleerd hebben in die contextuele gedragstherapie en wat ik jullie uiteraard ook dan ga leren, is hoe dat je ervoor kunt zorgen om te gaan onderzoeken van oké, in welke situaties stellen mensen dan niet helpend gedrag? En dat kunnen simpele situaties zijn, oppervlakkige situaties, zoals bijvoorbeeld, je komt thuis van het werk, je wilt beginnen koken en je ontdekt dat de groenten beschimmeld zijn die je gaat voorzien. Dan is het gemakkelijker om een diepvriespizza in de oven te steken. Oké, dat is een situatie waarin het moeilijker wordt om je gezond gedrag te stellen en gaat je soms misschien iets anders doen. En daar kunnen we vaak wel voor wat coachingsvaardigheden tegenaan smijten om dat proberen om te buigen. Maar zeker als het gaat over wat dieper liggende situaties, zoals extreme stress, ziekte in de familie, dat soort dingen. Dat zijn situaties die het veel moeilijker maken natuurlijk voor mensen. En vaak is het dan niet per se de situatie op zich die dat veroorzaakt, maar bijvoorbeeld onze gedachten over die situatie, hoe dat we ons daarbij voelen. Dat zijn ook twee dingen die dat heel vaak heel veel invloed gaan hebben op hoe dat mensen zich gaan gedragen. Hè. Inderdaad, dat emotieregulatiesysteem, maar ook bijvoorbeeld hoe mensen zichzelf zien. Die saboterende gedachten die mensen hebben. Ja, het gaat mij nooit lukken, want ik heb toch geen karakter. Ja, dat is een enorme dooddoener en veel mensen zeggen dat. Hè. Maar als jij dat beeld van jezelf hebt, hoe kun je dan in godsnaam gedrag stellen dat daar niet mee overeenkomt, dat botst langs alle kanten? Dat wordt zo'n self-fulfilling prophecy. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die dat we de context noemen. Hè. Gedrag krijgt eigenlijk betekenis door te weten in welke context dat gedrag eigenlijk gesteld wordt. En alleen al dat inzicht zelf, maar ook hè, de cliënt helpen dat inzicht te krijgen, dat zorgt al dat er ruimte is voor verandering. Want soms kan het daardoor zorgen dat als je erachteruit komt, dat het uiteindelijk ja, die persoon een ongelooflijk stressvolle job heeft en dat hij gewoon, het, bij wijze van spreken, het mes op de keel voelt en dat eten het enige is wat hij nog heeft om zichzelf overeind te houden. Hoe kan hij dan van zichzelf verwachten dat hij toch de wilskracht gaat hebben om bijvoorbeeld voor zichzelf heel veel opofferingen te doen en dergelijke? En dan gebeurt dat wel eens dat cliënten doorheen de begeleiding beseffen, het ligt niet aan mijn gebrek aan karakter, het ligt aan die job. En dat is niet oké. Tja, ik hoorde mezelf nog eens een keer, maar nu is het opgelost. En dan heb ik al cliënten gehad die bijvoorbeeld hun job opzeiden en het probleem was opgelost. En dan ging dat gewicht op een bepaald moment wel vanzelf. Ik zie Greet knikken, dus ik veronderstel dat je dat herkent misschien bij cliënten. Ja. Dus gewoon alleen al in die context is er al ruimte voor verandering. Maar ja, soms heb je situaties waarin er niet zomaar iets te veranderen valt. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je ja, je cliënt ook gaat helpen om zich anders te verhouden tot wat er gebeurt in die context. Dat ze eigenlijk bijvoorbeeld die gedachten, dat ze die misschien nog wel hebben, maar dat ze zich daar niet meer door laten leiden. Of dat ze bijvoorbeeld wel nog altijd bepaalde gevoelens hebben die pijnlijk zijn, maar dat ze leren hoe ze daarmee kunnen omgaan, in plaats van die gewoon elke keer proberen te vermijden door te gaan eten of door ze weg te duwen met eten of drinken soms ook. Of door te gaan diëten en zichzelf uit te hongeren, want ik nam nu het voorbeeld van op dieet gaan omdat je wilt afvallen, maar je hebt bijvoorbeeld ook wel mensen die vastzitten al in een eetstoornis en waar dat je ook van merkt, ja, gewoon zeggen eet wat meer is niet de oplossing uiteraard. Hè. Ja, en als we dan spreken over waar willen mensen eigenlijk naartoe, dan zijn we soms geneigd om inderdaad te spreken in functie van een bepaald doel wat mensen willen bereiken. Maar een gewicht is nu eenmaal niet iets wat je zo kunt bereiken en dan kun je dat afchecken en je bent klaar, hè? Je moet daar bepaalde inspanningen voor blijven doen om dat te blijven hebben, die gezonde levensstijl. Dus ik probeer eigenlijk sowieso in de begeleiding altijd mensen wel een beetje het ruimere kader te laten zien en meer te gaan spreken over oké, welke richting wilt je uit met je leven en hoe past een gezond gewicht of al dan niet gezonde levensstijl, niet per se een gezond gewicht, maar toch wel een gezondere levensstijl, hoe past dat in dat plaatje? En anderzijds heb je bijvoorbeeld ook cliënten, allez, ik heb er toch regelmatig zo, die willen afvallen, terwijl je eigenlijk weet dat dat een beetje een bliksemafleider is, want dat dat eigenlijk niet nodig is, maar die zo maar niet content zijn, ondanks die laatste paar, ik noem het de vanity pounds, die er eigenlijk niet echt af moeten, maar die ze toch per se eraf moeten krijgen. En dan helpt dit ook enorm om dat een beetje in een beter perspectief te plaatsen. En dan heb je soms cliënten die uiteindelijk na hun begeleiding niet per se dat gewicht kwijt zijn geraakt, dat ze op voorhand hadden gezegd dat ze wouden kwijtgeraken, maar die er eindelijk zichzelf bij neerleggen dat dat eigenlijk niet nodig is. En die eindelijk terug kunnen genieten van het leven en beseffen, ik was goed all along. Ondanks dat ik altijd dacht dat dat niet zo was. Dat is ook een goed resultaat uiteraard, misschien zelfs nog beter. En dan gaan we ook cliënten eigenlijk helpen om dat helpend gedrag wat aantrekkelijker te maken en dat niet-helpend gedrag wat minder aantrekkelijk te maken, zodat de kans vergroot dat ze meer van het goede gaan doen en wat minder van het niet zo handige. Zijn er ondertussen bepaalde vragen over? Zijn er mensen die daar ergens iets willen over vragen? Oké. Dus wat we in Coach the Coach inderdaad gaan doen, is zo die gap gaan sluiten. Hè. We gaan enerzijds het coachingstukje, mocht je dat misschien zelf nog niet heel hard onder de knie hebben, omdat je nog niet zo lang geleden afgestudeerd bent, of omdat je daar nog niet specifiek heel veel extra voor gedaan hebt qua opleidingen, dat coachingstukje komt zeker aan bod. Maar we gaan ook echt wel een stukje meer interventies en dergelijke leren toepassen, die je ook zou toepassen in therapie, maar dan bij het type cliënteel dat niet per se therapie nodig heeft, maar die toch wel wat meer inzicht in zichzelf nodig heeft en inderdaad wat meer tools nodig heeft om bijvoorbeeld te kunnen omgaan met emotie en stress zonder dat daar eten bij komt kijken. En wat ik zelf ook nog wel heb toegevoegd, ik heb hier nog een heel klein stukje toegevoegd waarbij dat een beetje overlapt met therapie. Niet omdat je therapie gaat doen, maar omdat je meer inzicht gaat krijgen in situaties waar je nu misschien geen inzicht in krijgt, zodat je je cliënt ook makkelijker gaat kunnen helpen bereid te zijn om wel in therapie te gaan als jij kunt inschatten dat dat nodig is. Hoe je dat dan kunt doen en hoe je er eigenlijk voor kunt zorgen dat dat op een vlotte en elegante manier verloopt. Dat is eigenlijk de bedoeling van het coach to coach traject. En ik heb zo een paar getuigenissen van deelnemers van vorige keer erin gestoken voor het duidelijk te maken hoe dat zij bepaalde dingen ervaren hebben. Hè.
Bedoelt je dan dat je die mensen eigenlijk doorverwijst naar een therapeut?
Als dat nodig is, hè, kan dat soms zijn. Hè. Dus heel veel cliënten, als we even dit er terug bij pakken, heel veel cliënten zijn heel goed geholpen met dit stukje en dan hebben die nooit therapie nodig, bijvoorbeeld. Mm. Je gaat eigenlijk gewoon je werkingsveld een klein beetje kunnen uitbreiden, zodat je net iets meer kunt bieden dan puur voedingsadvies en die oppervlakkige coaching.
Ja. Want heel veel mensen nemen antidepressiva, hè? En ik merk ook wel dat ze zo wel eens naar een therapeut zijn geweest of zo, maar dat ze dan daar geen behoefte meer aan hebben of dat was niet, dat hielp hen niet en ze willen meer zo bij iemand anders zo nog eens terecht voor of dat die persoon niet kan helpen, hè.
Mm-hmm. Ja, en heel vaak kun je die effectief gewoon wel helpen. En ik weet niet, bijvoorbeeld als je kijkt naar intuïtief eten, daar is het standpunt heel hard van, hè, de focus is weg van gewichtsverlies. Ik ben daar voor een groot stuk, ben ik het daar wel mee eens. Langs de andere kant ben ik sowieso wel van de overtuiging dat veel mensen onder andere geholpen kunnen zijn door af te vallen, ook wel, hand in hand met alle andere dingen natuurlijk. Hè. Gewicht is zeker niet het enige. Maar je kunt bij sommige mensen wel begrijpen dat ze zich beter in hun vel zouden voelen als ze minder wegen, bijvoorbeeld. Dus ik sluit dat zeker niet uit. Voor mij kan dat wel hand in hand gaan. Maar het moet inderdaad op een goede manier gebeuren. Op een realistische manier die ze kunnen volhouden. En het gaat er eigenlijk voor zorgen dat je gewoon meer tools in je toolkit hebt om dat op een duurzame manier te kunnen veroorzaken, dat die mensen dat niet alleen een tijdje doen, maar ook blijven doen. En dat daar waar er inderdaad bepaald ander gedrag aan de basis ligt van hetgeen dat ze doen met eten, dat je dat mee kunt nemen in je begeleiding, zodat ze daar anders tegenover gaan staan. Maar in het geval dat je inderdaad door de begeleiding ontdekt, wow, hier speelt inderdaad een onverwerkt trauma, en dat komt naar boven door de gesprekken en dergelijke, gaat je de kans vergroten dat mensen misschien dan wel inzien dat ze misschien wel in therapie moeten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is dat een antwoord op uw vraag?
Mm-hmm. Ja, alhoewel, ik vind wel zo. Bij de een heb je direct resultaat. De een neemt dat heel goed op, bijvoorbeeld. En die neemt antidepressiva. En bij iemand anders lukt het dan totaal niet. Maar de klik moet er misschien ook zijn dan. Of ja, dan ik kan precies niet iedereen helpen. Ligt dat nu aan mij, denk je dan? Maar dan de een valt toch 20 kilo af met hetzelfde programma, of moet ik dat zeggen. Hè? En bij de ander lukt het dan totaal niet, of die hervalt dan bijvoorbeeld. Maar die komt wel al 2 jaar aan een stuk. Mm-hmm. Ja, dat is zo. Het is heel verschillend allemaal. Hè?
Ja, tuurlijk. En geen twee mensen zijn hetzelfde. En laat mij heel duidelijk zijn, ik ben er echt wel van overtuigd dat heel veel mensen met dit stukje voedingsadvies en al dan niet nog een klein beetje coaching erbij echt wel geholpen kunnen zijn.
Ja.
En ik merkte dat heel veel mensen daar niet mee geholpen waren. En ik wou die beter kunnen helpen. Mm-hmm. En sinds dat ik inderdaad die extra tools en zo in mijn toolbox heb zitten, dat ik merk dat ook de eeuwige diëters die al heel vaak gejojo'd hebben, die al heel veel diëten gevolgd hebben, dat die hier andere resultaten bereiken voor de eerste keer. Op lange termijn en niet gewoon op een paar dagen of een paar weken, zoals Kenzo er juist zei. Mensen kunnen in het begin dikwijls nog wel zo'n tijdje op karakter voortjakkeren, maar it wears off en dan lukt het plots niet meer. En dat zijn vaak de momenten waarop mensen ofwel opgeven, ofwel inderdaad naar een ander diëtist gaan, waar het misschien wel gaat terug. Want dan denken ze dat het aan het plan lag.
Klopt.
Eigenlijk wat Tine hier zegt, is dat ze zei van... Dat ze eindelijk eens gaan snappen waarom inderdaad sommige mensen doen wat ze doen. Waarom inderdaad sommige mensen blijven hervallen of blijven maar aanmodderen en dergelijke. Dat ze dat inzicht vooral gekregen heeft door het traject. En dat ze daardoor wel bepaalde vooruitgang heeft geboekt bij haar cliënten. En Katrien zegt ook van oké, het is een afwisseling tussen de theorie enerzijds en de praktijk anderzijds. Ik heb het echt zoveel mogelijk op maat proberen te maken dat het echt wel van toepassing is voor jullie als doelgroep. En dat daardoor de tips en de tools en dergelijke echt wel aansluiten bij wat je in de praktijk effectief tegenkomt. Daar waar dat als je een gewone ACT-cursus bijvoorbeeld gaat volgen, dan zit er natuurlijk een groot stuk in waar je niet per se heel veel mee in aanraking komt en waar misschien niet van toepassing is. Terwijl hier is het echt al een vertaalslag gemaakt naar wat wij tegenkomen in onze praktijk. En ze zegt er ook nog bij dat ze bepaalde doorbraken heeft bereikt bij haar cliënten die ze anders nooit had kunnen bereiken. Dus dat is ook altijd wel fijn voor mij om te horen natuurlijk, hè, dat het effectief wel aanslaat. Dus misschien vraagt je ondertussen af van oké, maar hoe dan? Hè? Wat gaan we dan eigenlijk juist allemaal leren? Ik kan gedachten lezen, hè. We gaan dus eigenlijk vooral werken met ACT. Hè? En ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Ik spreek wel van therapy, maar heel vaak zeggen ze ook wel eens een keer theory, omdat het inderdaad eigenlijk niet alleen in therapie lijkt te werken, maar dat ze ook wel merken dat het gewoon het welzijn van cliënten enorm kan verbeteren, los of dat er psychologische problemen bijvoorbeeld zijn. Hallo Babette, leuk dat je je webcam even aanzet. En ACT gaat eigenlijk gebaseerd zijn op niet zo helpend gedrag dat mensen stellen en dat proberen om te buigen naar meer helpend gedrag. Hè. We zien bijvoorbeeld dat heel veel mensen heel hard zitten te piekeren over het verleden of juist heel hard leven in de toekomst wanneer alles beter gaat zijn in plaats van te leven in het hier en nu. Dat ze niet per se leven naar hun eigen waarden, maar bijvoorbeeld naar de normen van de ouders en dergelijke en dat dat ook wel eens een keer belemmerend zou kunnen zijn. Stel dat ze wel eigen bepaalde waarden hebben en eigenlijk wel weten wat ze zouden willen doen, dat ze het toch moeilijk vinden om gedrag te stellen, hè, dat hen helpt. En dat is dat één lijntje van de juist. Omdat ze heel vaak bijvoorbeeld emoties vermijden, omdat ze heel hard vasthangen in bepaalde overtuigingen, of omdat ze een bepaald zelfbeeld hebben wat hen eigenlijk belemmert om de stappen te gaan zetten die er voor hen toe doen. Dat is eigenlijk hetgene waarbij mensen last hebben van psychologische inflexibiliteit. En het doel van ACT is eigenlijk dat we mensen willen helpen om veerkrachtiger te worden, om te kunnen omgaan met de uitdagingen die dan nu eenmaal onvermijdelijk bij het leven horen. We willen niet dat mensen geen pijn meer hebben, want pijn hoort wel bij het leven, maar je wilt dat mensen ondanks die pijn toch wel voornamelijk stappen zetten in de richting die voor hen belangrijk is. ACT is ook heel pragmatisch, waarmee dat we eigenlijk vooral op zoek gaan naar oké, wat werkt er voor deze cliënt? En het is daarom dat ik het er juist ook zei van als voedingsadvies geven marcheert, by all means, doet dat dan ook gewoon. Hè. Dan is dat ook niet nodig om misschien deze extra tools te gaan toepassen. Maar daar waar je merkt, het werkt hier niet, dan is het wel handig als je meer kunt aanbieden aan je cliënt om toch bepaalde stappen te gaan helpen zetten. En tegelijkertijd is ACT een heel experientiële manier van werken, waarbij dat we dus mensen dingen willen laten ervaren tijdens sessies. Dus ik weet niet, Loran, jij hebt bijvoorbeeld tijdens de supervisie wel regelmatig zo wat oefeningen en dergelijke meegekregen. Wat is u opgevallen sinds dat je op deze manier bijvoorbeeld werkt met uw cliënten?
Voornamelijk dat inderdaad in het begin, als je start als diëtiste, denk je voedingsadvies is the way to go. En zoals gezegd, bij heel veel mensen is dat ook zo. Maar door die cursus te doen, weet je gewoon dat bepaalde mensen dingen zeggen waar dat je even verder op moet ingaan, omdat die gewoon enorm veel invloed hebben op het traject dat die nog gaan afleggen. Mm-hmm. En op die manier geraak je in veel gesprekken ook veel verder en leren de cliënten eigenlijk ook zelf op zoek gaan naar een bepaalde oplossing, ook al zeg je zelf maar ene zin die dat gewoon doet gaan rollen. Mm-hmm. En die dingen leren, want dat miste ik gewoon enorm, heeft al verschillende cliënten zo ver geholpen. Ze zijn er nog niet, maar ze leren inderdaad op die lange termijnvisie kijken, niet meer te kijken van, oh nee, ik moet afvallen en dat lukt op dit moment niet. Maar effectief merken, ik verander mijn gedrag. Ik ben bewuster van bepaalde dingen die ik doe. Ik weet wat ik denk en wat mijn gevolg is daaraan. En gewoon een cliënt daar al bewust van kunnen laten worden, is gewoon prachtig. Want op die manier geraak je waar je wilt geraken in je begeleiding. Dat zij leren omgaan met die bepaalde gedragingen en dat gevoel. En ook weten wat het gevolg is als ze daar wel op ingaan.
Mm-hmm. Ja. Ja, en dat is natuurlijk uiteraard, hè, is het vooral door gesprekken, maar we gaan nu ook heel veel oefeningen leren hoe je dat effectief kunt doen met cliënten, waarbij dat je gebruik maakt van de ruimte, van beweging, van heen en weer bewegen of van aanraking of van bijvoorbeeld dingen vast te houden, dichtbij, verderaf en dergelijke. Omdat dat veel meer doet met mensen, ze ervaren dat op dat moment en daar gebeurt veel meer, ze leggen veel meer linken in hun hoofd dan als ze gewoon in de stoel of in de zetel tegenover zitten en daar wordt over gebabbeld. En dat is eigenlijk hetgene wat ACT zo experientieel maakt. En wat er ook voor gaat zorgen dat ook jullie dat gaan ervaren. Want er gaan extra veel experientiële oefeningen aan bod komen in deze derde ronde. Ik heb al van alle ideeën hoe dat ik het nog meer kan doen als in de voorbije rondes. Zodat je het ook voor jezelf ervaart wat het verschil is ten opzichte van het gewoon erover te hebben. Want je wilt mensen effectief ergens krijgen waar dat ze psychologische flexibiliteit hebben. Dat ze eigenlijk zich kunnen aanpassen aan situaties zoals ze zijn. Waarbij dat ze nog altijd wel stappen zetten in de richting die overeenkomt met hun waarden. Waarbij ze wel die toegewijde actie nemen in lijn met hun waarden. Waardoor ze veel meer leven in dit moment. Want het is het enige moment dat we eigenlijk hebben en waar dat we überhaupt actie kunnen ondernemen. Dat ze zichzelf niet meer zo zien als ik ben nu eenmaal zo en daar is niks meer aan te veranderen, maar dat ze een ander perspectief naar zichzelf kunnen nemen, waardoor veel meer ruimte komt voor keuzevrijheid en nieuwe mogelijkheden. Waardoor mensen leren moeilijke emoties te accepteren, daar op een andere manier mee om te gaan en bereid zijn om dat met u samen te doen. Want dat is ook nog een belangrijk stukje natuurlijk. Die bereidheid moet er zijn en die vertrouwensband met u moet er zijn. Dus dat komt ook zeker aan bod hoe dat je dat kunt doen. En dan ervoor zorgen dat mensen niet meer zo vasthangen in hun gedachten en volledig in lijn met hun gedachten altijd maar gaan functioneren. Want heel vaak zetten onze gedachten ons op het foute spoor. Zijn daar nog vragen over? Ik kan natuurlijk echt niet helemaal uitleggen, hè. Dat zit in de cursus, maar dan heb je zo wel al een beetje een idee. Maar het is niet alleen ACT, het is eigenlijk wat uitgebreid. Dus binnen ACT heb ik vooral de dingen eruit gaan halen die van toepassing zijn op ons cliënteel. En heb ik ook de oefeningen die... Ja, want in ACT zijn een aantal oefeningen heel typisch. Alle ACT-therapeuten kennen die. Maar ik heb die heel vaak vertaald naar iets wat specifiek van toepassing is op diëtisten, zodat je die gewoon rechtstreeks kunt gebruiken. Maar wat ik zelf heel hard merkte na die zesdaagse cursus van ACT, is dat ik dan zo keiveel in mijn toolbox zat. En ik zei het er straks al, ik ben dan enthousiast, dus ik ga het dan uitproberen. En dan merk je zo, tja, als ik diezelfde oefening doe bij een dia, dan werkt dat, en bij een dia niet. Nochtans heb ik die juist hetzelfde gedaan, want in het begin las ik die af. Hè. Ik wist die dan niet van buiten, dus ik las die dan af. En dat marcheerde dan niet. En dan, ja, hoe komt dat dan toch? Maar toen had ik nog veel minder zicht op die functies. Ik wist eigenlijk niet zo heel goed waar ik mee bezig was. En dat heeft me eigenlijk in het postgraduaat vooral geholpen. Daar hebben we de module RFT gehad, wat dat staat voor Relational Frame Theory. Wat u eigenlijk gewoon gaat helpen bij het leren begrijpen van gedrag. Waarom die mensen doen wat ze doen. Want het is alleen maar door te snappen waarom doen mensen dat. En dat je kunt beginnen zien van oké, maar als ze daar nu zijn, waar wil ik ze dan krijgen? En dat je dus je interventies die je kunt doen en je oefeningen en dergelijke, dat je die veel meer op maat gaat kunnen maken en dat je beter weet wat je aan het doen bent en waarom dat je het aan het doen bent. Zodat ook wat jij aan het doen bent, ja, wel degelijk een functie geeft. Niet gewoon losse flodders smijten en hopen dat er iets landt, want het geeft niet veel. Er is ook wel een stukje in dat ik eigenlijk heb overgenomen uit DGT. DGT staat voor dialectische gedragstherapie. Dat is eigenlijk een therapievorm die ontwikkeld werd voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Nu, ik ga ervan uit dat je dat niet zo heel veel tegenkomt in je praktijk. Maar ondertussen blijkt dat het stukje vaardigheidstraining wat in die therapievorm zit, is ook al uitgetest bij mensen met binge eating disorder met heel veelbelovende resultaten. En ik heb ook effectief al gemerkt dat als ik bepaalde tools daaruit bij cliënten introduceer, dat dat wel een verschil kan maken. Dus die heb ik er ook bij ingestoken, zodat je die ook wat onder de knie kunt krijgen en dat je nog eigenlijk meer in je repertoire hebt zitten om ook die mensen beter te kunnen helpen. En dan inderdaad ook wel wat stukjes meegenomen uit de positieve psychologie, omdat je mensen effectief wel degelijk een goed gevoel wilt geven, ook wel soms. En dat je mensen ook wel wilt leren hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze zichzelf soms beter gaan voelen, in plaats van te blijven hangen in negatieve emoties. Want dat helpt natuurlijk niemand vooruit. En je moet bepaalde emoties ervaren en kunnen aanvaarden en doorleven, maar je moet er ook niet heel je leven in blijven hangen, ook niet. Het is acceptance en commitment therapie, niet gewoon acceptance therapie. Je wilt op een bepaald moment ook wel de mensen terug in beweging krijgen. En ik merk dat die positieve psychologie daar ook enorm bij helpt. Dus ook die tools krijg je mee. Wat dat daar wel nog extra bij komt als een soort van steun, als een soort van ruggengraat, is, en dat zat in de vorige ronde nog niet in, maar dat wordt nieuw toegevoegd in dit traject, omdat ik daar ondertussen meer over weet en omdat ik daar ondertussen enorm het belang van inzie, is die compassie. Leren in eerste instantie misschien dat ik vooral ook wel compassievol zijn ten opzichte van uzelf als coach. Omdat heel veel mensen dan beginnen twijfelen aan zichzelf en misschien het allemaal perfect willen doen en gefrustreerd geraken dat dat niet is. Dus dat zit er ook zeker in. Ook hoe ze meer compassie kunnen opbrengen voor cliënten. Want ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik heb toch al wel cliënten gehad in het verleden waar ik soms zo van dacht, oh nee, die komt vandaag herkenbaar. Niemand. Af en toe, als je het allemaal niet goed begrijpt waarom mensen doen wat ze doen, is het soms moeilijk om daar compassie voor op te brengen. En daarom is het ook een module die u daarbij bij gaat helpen. Maar vooral ook technieken, hoe je uw cliënten kunt leren meer compassievol te zijn voor zichzelf. En dan kleine stukjes die gewoon voor mij belangrijk zijn, dat je die ook nog weet om een beetje een veilige omgeving te kunnen bouwen, zowel voor u als voor de cliënt. Dat je gewoon een beetje inzicht krijgt in die hechtingsstijlen en een beetje inzicht krijgt in hoe trauma werkt en hoe je eigenlijk traumasensitief kunt werken. Om zo, ja, ik zeg het, die veiligheid in te bouwen, omdat sommige deelnemers uit vorige rondes gaven aan van, goh, ik weet dat daar dingen zitten en ik heb schrik dat als ik daar iets over doe, dat daar misschien een trauma naar boven gekomen en wat moet ik dan doen? Dat gaat er ook in aan bod komen, zodat je daar gewoon een iets geruster gevoel in hebt. En sowieso is dan de boodschap altijd doorverwijzen. Maar ook daar kun jij wel een extra schakel zijn in dat verhaal als jij een beetje weet hoe je daarmee om kunt gaan. Dus dat komt daar ook nog in aanbod. Dat is veel, hè? De vorige deelnemers hebben dat ook ervaren als veel, maar hebben dat vooral ervaren als oké, ik heb terug meer tools nu om mensen inderdaad op een diepere manier verder te helpen dan dat ik kon door gewoon alleen maar voedingsadvies te geven. Ook voor de mensen die eventueel denken, goh, ik ben nog niet zo lang bezig of ik ben nog niet begonnen, hè, Kenzo. Margot bijvoorbeeld, die had helemaal nog niet zo heel veel cliënten, want die is ook nog niet zo heel lang bezig, maar die heeft toch ook wel gemerkt dat dat heel hard geholpen heeft voor haar. En ze zegt, ik haal meer voldoening uit mijn werk, maar ik ben tegelijkertijd ook zelfzekerder eigenlijk geworden in mijn werk. Omdat ik beter weet wat ik aan het doen ben en dat ik minder die faalervaring heb als mensen dieetadvies, maar niet lijken te kunnen toepassen, dat ik nu begrijp hoe dat komt en dat helpt haar ook vooruit om daar eigenlijk op een andere manier mee om te gaan. Hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? In de vorige rondes heb ik gewoon heel veel uitleg gegeven. Een bad van informatie. En dan moesten ze het gaan doen en dan hebben we supervisie om te kijken hoe ze het aan het doen waren. En dat werkte, maar dat was mogelijk soms af en toe een beetje overweldigend. Dus ik heb daaruit geleerd. En ik heb het nu eigenlijk opgesplitst in veel meer losse modules die eigenlijk op een digitale omgeving stelselmatig gaan vrijkomen, zodat jij rustig stap voor stap dat allemaal onder de knie gaat krijgen en dat je minder zo alles tegelijk over je krijgt. Dus dat gaan videolessen zijn, waar er elke keer ook een audiobestand bij is, dat je bijvoorbeeld kunt luisteren in een auto of als je aan het wandelen bent of zo, of herbeluisteren. Trouwens, je kunt dat op 1,5 speed zetten als je vindt dat ik te traag ga. En dan komt dus stelselmatig een module vrij. Je moet ongeveer, ik ga proberen in te calculeren dat je ongeveer een uurtje per week moet voor jezelf voorzien om met die theorie bezig te zijn. Soms gaat dat eens 2 uurtjes zijn, maar soms kan er ook eens weken zijn dat er niks is. En zeker naar het einde toe gaat er niet heel veel extra theorie niet meer komen. Omdat het op de eerste keer is dat ik het op die manier ga doen, weet ik niet heel zeker hoe die modules zich in de tijd gaan verhouden. Dus het kan zijn dat je langer of korter daardoorheen gaat gaan. Dat gaat er een beetje van afhangen als ik merk hoe lang dat het effectief duurt. Maar ik wil jullie zeker deze keer echt niet overweldigen. Wat zit daar ook in? Een aantal transcripts van oefeningen die je kunt gaan doen. Hè? In het begin gaan ze waarschijnlijk aflezen zoals ik vroeger ook deed. En een aantal werkdocumenten die je met je cliënt kunt gebruiken. En daar gaat je levenslang toegang toe hebben. Momenteel werk ik met Teachable. Stel dat ik op enig moment zou overgaan naar een ander systeem of zo, ik zorg in elk geval voor dat je daar toegang tot blijft hebben. Maar dat is alleen de theorie. En heel veel cursussen stopt het daarbij. En dan worden naar huis gestuurd en dan moet je het gaan doen. Maar dan twijfelt je aan jezelf en dan denk je, ja, en dan doe er niks meer mee. Wie herkent dat? Ja, daarom is dat deze keer niet zo. In dit traject is het echt de bedoeling dat je het meteen ook gaat integreren in je werk. Waardoor er dus aparte workshops parallel gegeven gaan worden om de 2 weken eentje. Ik heb die op verschillende momenten van de dag gepland, op verschillende dagen, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om er af en toe live bij te zijn. Maar ze worden dus ook allemaal wel gerecord. Ze duren allemaal ongeveer 2 uur. En daar gaan we dus de mogelijkheid hebben om al uw vragen te stellen over de theorie. Maar gaan we vooral integreren in de praktijk. Dat betekent dat ik daar ook experientiële oefeningen ga doen, zodat je het zelf kunt ervaren. Demo's geven van hoe ik bijvoorbeeld een gesprek zou aanpakken, waarbij dat een van jullie een cliënt speelt. Ik ga ook oefenmogelijkheden geven, zodat jullie onderling bijvoorbeeld in breakout rooms kunnen oefenen. Maar als je er dan niet live kunt bij zijn, ik ga ook proberen te faciliteren dat jullie kunnen oefenen onderling, zonder dat ik erbij bijvoorbeeld ben, maar dat jullie wel die oefenmogelijkheden hebben. Voor de mensen die niet op de workshops kunnen aanwezig zijn. En uiteraard is daar ook het stukje supervisie voorzien, waarbij dat je casussen kunt indienen of inbrengen, waarbij ik ga helpen en de rest ook mee kan helpen van hoe kun je bepaalde dingen aanpakken. En daar ga je eigenlijk ook nog heel veel extra oefeningen leren, metaforen leren die je kunnen helpen om je cliënt eigenlijk verder te krijgen. Dan ga ik er ook nog een discussieplatform aan koppelen, zodat je ook nog extra vragen kunt stellen tussendoor. Elkaar ook kunt helpen met bepaalde casussen, maar ook wel een beetje het communitygevoel kunt gaan stimuleren. Waar je winst kunt delen, waar je twijfels en onzekerheden misschien af en toe kunt delen, zodat je er nooit het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Mocht je bijvoorbeeld niet op de workshops aanwezig kunnen zijn, dat je dat toch zeker hebt. Ja, ik heb nog een reactie van Jolien erbij gestoken, omdat Jolien ook heel hard toegaf dat het wel een beetje buiten de comfortzone was, maar dat de workshops en de supervisie haar wel heel hard geholpen hebben om ja, toch het gevoel te hebben van oké, ik sta er niet alleen voor. En uiteindelijk heeft ze ook echt wel heel veel aan het traject gehad. Dus ook dat is wel fijn om te horen, hè. Deze WTF staat wel voor what the fuck. Zijn er mensen die nu denken, what the fuck? Niemand? Ja, zeg maar. Oké, goed. So far, so good. Wat zegt jullie hoofd wel als het niet what the fuck zegt? Wat denk je zoal? Wat is uw idee erover? Al hetgeen dat ik heb verteld.
Oh, bij mij zit de vraag nog een beetje van... het is een online traject, maar ik vroeg me af, hoe zit dat dan in elkaar? Want bijvoorbeeld, ik werk nog persoonlijk in hoofdberoep van 8 tot 8 shiften. Dus dat is elke week anders. Op zich is dat maar 3 of 4 dagen in de week werken. Dat is dat allemaal, dus ik ben op verschillende momenten vrij. En mijn bijberoep is vooral op zaterdag voormiddag, zeg maar. Is dat dan haalbaar met die workshops? Of
Kom even ja, hoe dat dan zit. Heb je de brochure gehad of niet?
Nee.
Die heb je nog niet gehad. Nee. Ga ik die doorsturen. Hè? Dus de workshops gaan plaatsvinden op zowel dinsdag als woensdag als donderdag. En soms gaat dat 's morgens zijn, soms gaat dat 's middags zijn, soms gaat dat meer 's avonds zijn. Maar dus ze worden altijd opgenomen en komen altijd binnen de 24 uur online. Ook onder elke workshop gaat er mogelijkheid zijn om nog extra vragen te stellen, specifiek over de dingen die aan bod zijn gekomen in die workshop, hè, op het discussieplatform. En ik ben sowieso wel heel bereikbaar. Dus als er iemand niet naar de workshops kon en die heeft echt zoiets van, ik raak er niet uit, het is nodig om eens even een one-on-one call te hebben, dan voorzie ik dat ook. Hè. Natuurlijk niet bij elke module, want dat gaat niet lukken als er 30 mensen ingeschreven zijn. Maar als het echt nodig is, dan ben ik er ook zeker daarvoor. In de vorige ronde waren er ook 2 mensen die nooit live aanwezig waren en die er eigenlijk toch heel veel uitgehaald hebben. Onder andere Margot, die er juist in een van de testimonials zag, die heeft het eigenlijk op die manier gedaan. Die heeft eigenlijk altijd gewoon achteraf alle sessies bekeken en die was eigenlijk altijd volledig mee, want ik vroeg haar dan regelmatig van zijn er vragen en dat was eigenlijk nooit. Als dat u kan geruststellen... Je haalt er echt wel nog altijd heel veel uit, ook als je er niet live kunt bij zijn. Als het wel lukt, is het natuurlijk wel handig, maar ik probeer er echt wel voor te zorgen dat iedereen mee is, ook de mensen die er niet live kunnen bij zijn.
Mm-hmm. Oké.
Maar als je de brochuren hebt, dan kun je de datums kijken en dan kun je misschien eventueel ze al blokkeren als dat nog enigszins kan met je hoofdberoep of zo.
Oh, ça va. Merci. Ja,
all right. Andere... bedenkingen van mensen. Mensen die compleet overweldigd zijn of zo.
Ik was benieuwd of het eigenlijk gemakkelijk is, bijvoorbeeld voor jou zelf, of eerder uitdagend om dan aan te voelen van waar is die grens juist, wanneer verwijs je door. Omdat het toch wel, ja, het is geen full-on therapie, als ik het goed heb.
Nee.
Maar er zijn wel veel oefeningen... Het is inderdaad zo wat op de grens.
Mm-hmm,
is dat voor jou gemakkelijk? Of is dat eerder toch een grijze zone dat je zegt van ja, nu weet ik niet perfect of ik die nu zou verwijzen of niet?
Ja, heel vaak is het ook wel zo dat mensen die ik begeleid al in therapie zijn, omdat ik natuurlijk ondertussen in de positie ben gekomen dat mensen weten hoe ik werk en specifiek daarvoor naar mij komen. Waardoor die vaak al een parallel traject bij een therapeut hebben lopen. Ook mijn eigen supervisor is ook therapeut en die stuurt ook al wel eens een keer mensen door, waardoor ik eigenlijk al wel een beetje weet van dat komt daar aan bod en dit komt bij mij aan bod. Nu, ja, ik ben dan ondertussen zelf al 3 jaar dat postgraduaat aan het doen, wat ervoor zorgt dat ik zo, denk ik, nog net iets meer in die richting ben geschoven dan waar ik jullie wil krijgen. Ik kan jullie niet krijgen natuurlijk op een half jaar waar ik ondertussen al 3 jaar mee bezig ben. Ik hoop jullie daar te krijgen waar ik zo na een jaar ongeveer was. En ik ben er ook wel van overtuigd dat je altijd de cliënten krijgt die je op dat moment aan kunt. Ik weet niet, hoe ervaart jij dat, Laura? Want misschien is dat voor u handiger, hè? Omdat jij natuurlijk wel het gevolgd hebt. Hè?
Ik denk inderdaad, hetgeen dat je zegt, je krijgt de cliënten die je op dat moment aan kunt, dat klopt precies ook effectief in de praktijk. Mm. Want ik weet dat ik bepaalde cliënten al had voordat ik startte in maart en dat ik al probeerde om het iets of wat anders aan te pakken en die ik gewoon nog beter heb kunnen helpen door het traject. Maar ook gewoon de eerste dag dat we opleiding hadden, weet ik dat ik in de namiddag 2 nieuwe cliënten had, waarvan 1 zelf een coach, waar ik dus echt verschrikkelijk veel schrik voor had, want ik dacht, oh nee, dat is mijn coach. En die zei op het einde van het gesprek, je hebt vragen gesteld waar ik nog nooit zo hard bij heb stilgestaan. En dat was voor mij zo de ding van, ik doe iets wat juist is, ook al snap ik nog helemaal niet wat ik aan het doen ben. En dat is het gewoon. Het besef hebben dat je een persoon ergens kunt krijgen waar dat je nooit had gedacht dat je die ging krijgen of dat je dat zelf gewoon capabel toe waart. Dat is gewoon de meerwaarde van het traject. Die praktische tips, zeker die supervisie. Ik heb daar zoveel uitgehaald. Niet alleen door Jessica, maar ook door die anderen. Dat iedereen gewoon even meedenkt van, oké, hoe gaan we die cliënt nu helpen? En dat is gewoon het waardevolle, want ik zit nu al te wachten op mijn supervisie van in augustus.
Ja, dus de deelnemers van de vorige rondes, ook de eerste, die hadden ervoor gekozen om nog af en toe nog altijd supervisie te hebben. Net zoals ik dat zelf trouwens ook heb. Hè. Ik heb bij mijn supervisor, nu heb ik even 1 blokje overgeslagen, maar in september start ik ook terug met elke 2 weken supervisie. En dat zorgt er inderdaad voor dat je, wat je vraagt, Pieter, van oké, waar ligt de grens, dat ik dat bij haar bijvoorbeeld ook kan aftoetsen. En dat zij ook wel meekijkt, bijvoorbeeld. En er is ook een bepaalde cliënt die ik in begeleiding heb. Een meisje dat eigenlijk jarenlang anorexia heeft gehad. En waar het nu wel wat beter mee gaat. Maar in de eerste jaren, ik wist gewoon, mijn supervisor is ook maar 1 telefoontje weg. En dat gaf mij wel het vertrouwen van, oké, ik kan dat aan. Want dat was iemand die eigenlijk bij alle therapeuten afhaakte. En bij mij bleef die komen. Ik had daar een band mee kunnen opbouwen, waardoor ik die verder kreeg. Terwijl dat die in opname is geweest en in therapie is geweest en nog eens een opname is geweest. En die blokte er altijd af en die bolde het altijd overal af. En ik kreeg die wel mee. Ja, zelfs al vond ik op dat moment, goh, ik weet niet zeker of ik het wel kan. Wat had ik moeten doen? Ik kon ze ook niet doorverwijzen, want die stond daar gewoon niet voor open. En eigenlijk heb ik die gewoon heel stilletjes hand in hand vooral ownership laten nemen over haar leven. Met mijn supervisor, bij wijze van spreken, achter de hoek voor als het nodig was. Uiteindelijk is het niet echt nodig geweest, maar het was wel fijn om dat te weten. En dat is ook de rol dat ik voor jullie hoop te bieden. Van oké, als je iemand hebt waar je zo van voelt, van, ik zit hier zo wat op de rand, dat die veiligheid er wel is, zodat ik u kan ook helpen. Van oké, stel dat je echt voelt van ik moet hier doorverwijzen. Oké, hoe gaan we dat aanpakken om ervoor te zorgen dat de cliënt er überhaupt voor open staat?
Ah ja. Dus mijn vermoeden was inderdaad dat het niet altijd super duidelijk is, maar dan kunnen we eigenlijk elkaar helpen in die zin om daarover na te denken. Of...
Ja, absoluut. Okay. Ja. Ik denk dat dat sowieso nu ook al is. Hè. Heb je nu ook niet af en toe al cliënten waar je soms van denkt, goh... Mm-hmm. Ja, hè.
Ja, maar absoluut. Dat is natuurlijk wel moeilijk, want naar de diëtist gaan is al een beetje... soms beschamend volgens mensen, maar een psycholoog is helemaal van oei, ik ben toch niet zot. Er is heel veel weerstand direct als je de woorden durft uitspreken of zo.
Ja.
Allee, zeker bij bepaalde mensen die nog nooit naar therapie zijn geweest, mm-hmm. Of die daar een heel raar beeld van hebben, die geen psycholoog kennen bijvoorbeeld, dan denken die echt alsof de diëtist het vingerwijzende figuurtje is, denken ze de psycholoog, oei, die gaat direct over mijn jeugd beginnen.
Ik moet op de vetel gaan liggen.
Ja.
Ja, absoluut. Maar ook dat komt aan bod, hè. Hoe je die andere rol een beetje kunt gaan creëren. Dat verwachtingspatroon van de cliënt, van jij met de strenge vinger, dat doet je al, denk ik, voor een groot stuk, want je werkt al meer op die coachende manier. Maar ook als je inderdaad zegt van, goh, er zit soms wel meer onder eetgedrag en ik wil dat effectief wel kunnen meenemen... Ofwel zelf oplossen, ofwel inderdaad op een gegeven moment doorverwijzen. Dat ik ook ga helpen van hoe breng je dat aan? Hoe kun je dat tussen aanhalingstekens verkocht? Dan ik creëer niet na 1 sessie zeg, ja, maar daar kom ik niet voor. Hè? Ja, absoluut.
Oké.
En dat gevoel van het is out of the comfort zone, dat is normaal. Hè? En Loran heeft het juist ook gezegd, dat had ik ook. en toen dat de tweede ronde gestart was, hadden die allemaal ook zoiets van, wow, wat is dat allemaal? En ik had toen gevraagd aan de deelnemers van de eerste ronde, welke hart onder de riem kunt je hen geven? En dan zijn dat zo van die reacties van, oké, het was uit mijn comfortzone, maar uiteindelijk is het blijkbaar wel mijn nieuwe comfortzone geworden. Of van oké, in het begin is het onwennig, maar blijf het doen. En probeert, dat was een tip van Caroline, probeert niet alles ineens bij iedereen, maar kies er zo wat dingen uit, zodat je dat wat onder de knie begint te krijgen. En wat ik ook heel fijn vond, was dat, dat Helen zei van dat wat je hier in het traject leert, dat dat inderdaad niet iets is wat je door een paar dagen echt kunt. Omdat je net die terugkoppeling telkens krijgt van dit ben ik aan het doen met mijn cliënt, is dat het juiste van te doen? Dat ik dan suggesties kan geven van oké, heb je het al eens zo bekeken? Heb je die oefening al eens geprobeerd? Zodat je weet dat je goed bezig bent. Dat is hetgene dat je zelfvertrouwen ook effectief geeft op dat moment. Oeh, we zijn al een uurtje bezig. Zijn er mensen die echt zeggen, Jess, stop met babbelen, het is te lang? ik heb ze hier allemaal ingezet. Ik ga ze misschien niet helemaal exact overlopen. Je kunt, als je de recording bekijkt, even op pauze duwen, zou ik zeggen. En ze is even rustig lezen. Want anders dan ben ik hier nog een kwartier aan het babbelen. Maar dat zijn zo'n beetje de modules die daar aan bod gaan komen. Hè? Cliënten leren omgaan met andere, op andere manieren leren omgaan met emoties, met gedachten. En inderdaad, wat ik noemde therapeutische relatie. Hoe krijg je mensen zover dat ze überhaupt openstaan voor deze werkwijze? Stukjes mindfulness, stukje, ook een stukje wat dat veelgemaakte fouten zijn in ACT, zodat je die niet maakt. En dan een groot stuk rond compassie. Maar uiteraard altijd die vertaling naar eetgedrag en dieetgedrag. Dat het echt wel to the point is en dat het niet gewoon dingen zijn waar je van denkt, ja, maar daar kom ik niet mee in aanraking, wat kan ik daar nu mee doen? Ja, dit staat ook in de brochure. Ik heb het nog eens even opgelijst hier. Dus het is mogelijk ofwel in één termijn te betalen ofwel in 5 termijnen, maandelijks eentje. En er is nog een early bird korting die geldig is tot het einde van juli. Het is zo dat er 30 plaatsen zijn, maximum. En er zijn momenteel 16 mensen ingeschreven. Dus stel dat je zegt, ik wil het heel graag volgen. Wacht misschien niet te lang. Ik kan niet zo heel goed inschatten hoe sneller het gaat gaan. Maar dan heb je een idee. Are you in? Wie zegt er, ja, ik zie dat kaart zitten.
Ja, ja, ik zie het eigenlijk wel zitten, ja.
Ja, keileuk, ja.
Het is alleen zo'n beetje spannend. Ik ben nu enorm veel zo aan het kijken van, van specialisaties en dit, dat. Want ik heb al eens een bijberoep gewerkt, maar dat is een beetje fout gelopen, omdat dat gewoon een heel bizarre multidisciplinaire praktijk was. Want die wilden wel een diëtist hebben, maar ze wilden niet doorverwijzen of ze wilden niet samenwerken.
Oei.
Dus dat is een beetje fout gelopen. Dus ja, nu wil ik maar fris moet terug beginnen. Dus momenteel ook nog geen cliënteel of dergelijke. Dat is 1 augustus de start.
Succes. Maar,
ja, dank u wel. Maar ik denk dat echt wel een meerwaarde gaat zijn. Want als ik denk aan mijn cliënteel van ook dan in die vorige praktijk. Dus ja, je loopt tegen zoveel dingen. En dan moet je soms zo'n extreme uitspraak doen dat je eigenlijk niet wilt doen. Om toch maar door te dringen. Mm-hmm. Dus ik zoek daar echt wel een andere manier voor. Ja. Ik denk dat dat nu wel het ding is dat mij meer gaat helpen. Want zoals je zelf zei, de cursus psychologie in onze opleiding...
Ik was inderdaad echt kwaad. Ik was echt kwaad. Ja. Ik zag dat plastiekje en dacht, oei, dat is dun. En ik deed dat open en ik begon zo te bladeren. En ik had echt zoiets van, what? Are they serious? Dat is echt erg, hè?
Ah, wel, nu is het wel iets beter. Allee, ik heb ook op Odyssee gestudeerd. Ah, ja. Dat is nu al iets meer, maar zo super... Ja, algemeen, hè. Ook niet echt toegepast op ons. Want onze super lieve psychologen dat dan geeft, maar... Ja. We missen inderdaad nog wel als diëtist, vind ik. Hè.
Ja. Alright, kei tof. Ja, sowieso, als je u heel graag inschrijft, mocht je mij gewoon even een mailtje sturen met uw factuurgegevens en ook of je eenmalige betaling verkiest of gespreide betaling. En dan zet je er nog bij als je snel bent. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Voor mij of voor Loran misschien. Het was allemaal keiduidelijk. All right.
Ja, ik heb misschien nog eentje.
Tuurlijk, kom maar.
Ja, ik sukkel vooral met mensen die minder cognitief, op cognitief niveau. Hè, die moeilijk kunnen omgaan met zo bepaalde vragen. En dat je dat dan iets praktischer en
ja.
Zo...
Ja, kan vermijding zijn. Maar als het effectief... Oh. Een cognitief gegeven is het juist dan soms interessant om eerder experientieel te werken en minder vragen te stellen en mensen te laten nadenken, maar meer te laten ervaren door te bewegen in de ruimte wat dat hun keuzes met hun doen.
Ja.
Ja, dat kan daar zeker bij helpen. Maar ja, ik ga ook niet zeggen dat dit de 100% oplossing is voor iedereen. Mensen moeten er capabel toe zijn, moeten er klaar voor zijn. Het is voornamelijk gebaseerd op ACT. En ACT heeft ongeveer een succespercentage van 50%, wat eigenlijk niet geweldig is, maar ook niet meer of minder is dan cognitieve gedragstherapie, wat ook nog altijd de meest aanbevolen werkwijze is bij heel veel psychologische klachten. Ja. Voorlopig is het the best we can do. Jammer genoeg, totdat er misschien ooit andere mogelijkheden zijn, maar ik vind 50% wel al beter dan wat het soms ervoor was.
Mm-hmm. Ja.
En natuurlijk, wij krijgen inderdaad niet altijd psychologische klachten, hè, dus vaak krijgen we ze wel sowieso verder en ons percentages zijn wel hoger dan 50%, maar om maar te zeggen, het is logisch dat er soms mensen zijn, net zoals er mensen zijn die misschien heel hun leven therapie gaan nodig hebben om te kunnen omgaan met datgene wat ze allemaal meegemaakt hebben.
Mm-hmm.
Ja, maar het kan zeker een toevoeging zijn voor dat cliënteel. Ja.
Merci.
Goed.
Zijn er eigenlijk inzichten over, als je zegt van die 50%, bij welke mensen dat het eigenlijk minder aanslaat? Welke barrières dat er dan bijvoorbeeld zijn? Is dat puur dat ze er niet klaar voor zijn? Of zijn dat andere dingen? Weet je daar iets van?
Oh, heel exact heb ik daar geen cijfers over, maar ik weet bijvoorbeeld dat typisch voor mensen met borderline, dat ze niet gaan voor cognitieve gedragstherapie, maar dat ze daar echt met in DGT werken. Dat dat echt een heel specifieke therapievorm is die daarvoor ontwikkeld werd. Omdat dat dus blijkbaar cliënten zijn met persoonlijkheidsstoornissen, waar dat gewoon cognitieve gedragstherapie blijkbaar in lijkt te falen en waar ze hier betere resultaten mee hebben. Voor de rest, qua doelgroep en zo, heb ik daar eerlijk gezegd niet echt een zicht op. Er zullen uiteraard studies over bestaan, hoor. Maar aangezien ik zo heel pragmatisch ben, denk ik vooral van zelf gaan uitproberen wat er werkt en daar meer van doen. Ja.
Ja, en ook ergens misschien gewoon gevoelsmatig, als je een oefening probeert, gewoon kijken van, ja, zie ik hier iets bewegen? Of...
Uiteraard, en bijsturen, hè.
Ja.
En op voorhand inderdaad meer de vraag stellen van wat wil ik precies bereiken? Hè? Wat is mijn insteek? Welke verschuiving wil ik eigenlijk zien? Hè, bijvoorbeeld als het gaat over... Alleen, nu ben ik al vrij in detail aan het gaan, maar om een voorbeeld te geven. Hè, bij sommige mensen bijvoorbeeld die altijd hun emoties wegduwen en die bijvoorbeeld onder andere gaan eten om emoties niet te moeten voelen, wilt je dat die emoties in sessie naar boven komen? En kunt je oefeningen gaan doen en ervoor te zorgen dat kan. Dat ze bij u dat al kunnen, dat vergroot de kans dat ze dat uiteindelijk elders misschien ook gaan kunnen. Maar als je een cliënt hebt die van haar eigen al altijd weent in elke situatie, dan wil je dat net niet. Dan wil je net kijken van oké, maar wat gebeurt er als jij eens niet weent? Want misschien is wenen juist een manier voor u om bij wijze van spreken gedaan te krijgen wat je zou willen gedaan krijgen van mensen of zo, ik zeg maar iets. Dus de vraag is altijd, wat is de functie van wat dat ze doen? Waar wilt je hen krijgen? Wat is de functie van wat ze doen en hoe goed is het voor hen aan het werken? Want als het voor hen werkt, prima, blijf eraf. Maar als het voor hen niet werkt, oké, hoe kun je het dan doen? Opschuiven in de richting die wel werkt. Dus ook daar is die WTF van what's the function altijd een belangrijke om in de achterhoofd te houden. Goed, dan wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. Ik hoop veel van jullie terug te zien in het traject. Mochten er toch nog extra vragen naar boven komen naar aanleiding van de recording of achteraf, als je in je bed er straks van wakker ligt of zo, dan sturen ze maar door per mail. Ik ben wel vanaf vrijdagnacht op congé en ik heb daar geen wifi, dus ik ben mogelijk niet heel bereikbaar, maar ik probeer sowieso wel op een of andere manier altijd te gaan antwoorden op uw vragen. Doei!
Dankjewel!
Veel plezier!
Dag.